Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom in deze dienst. En wat heerlijk dat het zonnetje weer schijnt, hè, vanochtend. Want het werd opeens heel donker gistermiddag, gisteravond. Wat een regen. Maar ook goed dat we hier ook regen hebben. Soms dan baal je daarvan, maar ik denk ook dat we dankbaar kunnen zijn dat we hier regen hebben. En zo'n mooie natuur en dat nu ook het zonnetje weer schijnt. Mooi om zo te beginnen. Vanochtend is Sibylle Meijnersma bij ons, een heel bekend gezicht voor de meesten van ons. Heel fijn dat Sibylle, dat je weer bij ons bent. Hoop dat ook alles goed gaat met je gezin. Ook welkom aan de mensen thuis, als je thuis kijkt. Weet je welkom en verbonden met ons. Fijn dat je ook meekijkt op dit moment of een later moment in de week. We gaan deze dienst beginnen door ons te richten op onze Heere God en in stil gebed ons ook zo voor te bereiden. En ik zal het afsluiten met een amen. Amen. Laat ze staande met elkaar gaan zingen, verheugd.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting, die zijn in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat hij eens begon. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Bijzonder om hier weer te zijn. Het is denk ik een jaar of drie geleden. Het is overweldigend om hier dan weer binnen te komen en al die hartelijke begroetingen te ontvangen. Voor wie mij niet kent, en dat zullen er ook een aantal zijn, ik ben Sibbele Meindertsma, woonachtig in Rotterdam. Werkzaam in Gouda sinds een poosje, bij de Vrije Evangelische Gemeente. En ik ben hier een poos lid geweest van de gemeente. En ik vertelde net al even in de consistorie, dat was eigenlijk het enige stukje van mijn kerkelijke leven waarin mijn vader niet dominee was en ik zelf ook geen dominee was. Dus dat was een bijzondere tijd om gewoon gemeentelid te zijn. En ik heb hier ook heel veel geleerd over gemeente zijn, voorganger zijn ook. En ook over de manier hoe ik graag kerk wil zijn met elkaar, gemeente wil zijn. En hoe ik ook graag daar als voorganger mijn rol in wil spelen. Tot zover even over mezelf. Ik praat zo meteen graag nog even met u verder na de dienst. We zingen nog een mooi lied, opwekking 136, Abba, Vader. Ik wil graag de kinderen even naar voren vragen. Ik hoop dat ze dat durven en willen. Mensen van het geluid, mag ik deze even pakken? Komen jullie er maar lekker even bij zitten. Kan dat zo op een rijtje? Dat is een beetje krap, hè? Hey, volgens mij is de vakantie weer ten einde, hè? Hier in dit stukje van het land. In Rotterdam namelijk ook. Ik zie Marco al nee schudden, want inderdaad, Noord-Nederland heeft nog een weekje, hè? Dat is fijn, ja. Maar jullie gaan wel weer naar school, denk ik, hè, de meesten. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in?
Ja.
Ja?
Ja.
Was het lang genoeg geweest, de vakantie?
Ja.
Ja. Hey, ik had een vraagje voor jullie, namelijk, hebben jullie ook al verkeersles gehad op school? Wie heeft er al verkeersles gehad? Niemand? Jij wel? Oké, okay. Nou, dan kun jij mij zo meteen helpen. Ik heb namelijk een paar plaatjes meegenomen en ik hoop dat die goed zijn doorgekomen. Voor het kindermoment. Oh ja, dat is het plaatje voor de preek. Zijn er geen verkeersborden doorgekomen? Oké, okay, dan ga ik even mijn telefoon pakken. Want ik had een paar verkeersborden opgeschreven. Dus vast om vast weer even een beetje in de stemming te komen voor school. Weet iemand, ja dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, wat dit voor verkeersbord is? Kan iemand dat zeggen?
Oppassen kinderen aan het spelen.
Zeg het nog eens een keer.
Oppassen kinderen aan het spelen.
Heel goed. Oppassen kinderen aan het spelen. Langzaam rijden, hè? Woonerf heet dat, ja, precies. Ja. En ik had nog een verkeersbord meegenomen. Dat is deze. Wat zou dat betekenen? Weet iemand dat? Ja?
Dat je 5 kilometer mag rijden.
Precies, dat je 5 kilometer per uur mag rijden, hè? Ja, klopt. Oh, het is al zover. Oh, hartstikke goed. De laatste mag ook nog eventjes. Tenminste, ik neem aan dat... oh ja, kijk. En dat is de laatste. Wat zou dit betekenen? Wil jij iets zeggen?
Dat je bij je ouders moet blijven.
Ja, vind ik een hele goeie. Absoluut. Ja. Je ziet inderdaad een volwassene en een kind, hè? Die hand in hand lopen, ja. En wat betekent het nog meer? Niemand dat zeggen?
Dat je moet oppassen met rijden, dat er mensen oversteken?
Ja, eigenlijk ook weer inderdaad. Hè? Ja, klopt. Het is een wandelpad. Een wandelpad eigenlijk. Nou, en weet je, in de preek gaat het daar ook over wandelen. Hebben jullie ook gewandeld op vakantie? Ja, heb jij gewandeld? Vond je dat leuk, wandelen?
Ja.
Wel leuk, ja. Mijn kinderen houden niet zo van wandelen. Wie vindt wandelen nog meer leuk? Ja, jij ook? Vind je wandelen leuk? Heb je ook gewandeld in de vakantie?
Ja.
Ja? Nou, dat is wel fijn. Wandelen is ook heel mooi. Alleen, ja, moet ze nu nou wel even een speeltoestel tussendoor komen, hè? Want anders is het soms een beetje saai. Ja. Nou, het gaat vandaag over wandelen. Want in de Bijbel staat dat je ook met God mag wandelen. En dat is heel mooi eigenlijk. Maar dan denk je van, ja, wat betekent dat nou? Ik kan God toch niet zien? Hoe kan ik nou met hem wandelen? Dat betekent in ieder geval dat je altijd dichtbij hem mag zijn. Eigenlijk zoals op dit plaatje, dan zijn wij het kind en hij is de vader, zou je kunnen zeggen. En dat hij met je meegaat. Dus ook als je morgen weer naar school gaat, of over een weekje voor jullie, en je vindt dat misschien wel een beetje spannend, of je hebt helemaal geen zin, of je krijgt een nieuwe juf of een nieuwe meester, dan mag je weten dat God ook met je meegaat. En dat je stap voor stap met God mag gaan, en dat hij stap voor stap met jou meegaat. Nou, dat wilde ik graag aan jullie meegeven. En dan mogen jullie zo meteen, of nu, lekker naar de zonderschool gaan, Brenda? Of? Oh nee, daar onderbouw. Ja. De jongsten die mogen naar de zonderschool. En dan mogen de anderen weer lekker gaan zitten. Ja, perfect, dank je.
Mm. In memoriam wil ik Ilse naar voren vragen.
Ja, zo willen we vanmorgen ook weer even met elkaar terugblikken op het leven van onze zuster Nolly Meester. Ik weet niet, ja, daar staat de foto van haar. Ik moet zelf dan altijd weer even denken, vooral de wat oudere garde, dat ik denk, oh ja, die was ze ook alweer. En toen ik die foto zag, dacht ik, oh, hij stond. Die doet het beter? Oké. Nou, helemaal goed. Maar dat ik dacht, toen ik de foto zag, ik dacht, oh ja, dat was ze inderdaad. Een hele lieve vrouw. Nou, onze zuster Nolly Meester werd op 30 mei 1931 in Kampen geboren. Ze was de derde dochter in een bakkersgezin. In totaal kregen Nolly haar ouders 4 kinderen. 3 dochters en een zoon. Het was een lekkere drukte in de bakkerij. Zowel vader als moeder hadden er hun handen vol aan. Haar ouders waren diepgelovige mensen. Nolly heeft in haar jeugd met haar zussen en broer veel plezier beleefd. Nolly kon goed leren en heeft een aantal jaren de HWS gevolgd. Ze ging daarna werken als typiste. Het gezin is vanwege de wankele gezondheid van vader kort na de oorlog naar Amersfoort verhuisd. Nolly is in Amersfoort op kantoor gaan werken en heeft tijdens een verjaardag een collega, tijdens de verjaardag van een collega Roel ontmoet. Hij bleek al snel een oogje op Nolly te hebben en werd smoorverliefd op haar. Hij zal vast zijn best hebben gedaan, want ze kregen verkering. Roel moest al snel voor 18 maanden in militaire dienst. Hij kon daarna bij de juwelierszaak Dekker in Apeldoorn gaan werken. Maar met een beperkt inkomen en een woningtekort was het niet makkelijk om een plek te vinden. Via de baas van Roel konden ze een serre huren en toen ook trouwen. In 1955 werd haar zoon Chris geboren en in 1958 zoon Gerard. Het huis werd echter te klein, dus verhuisde het gezin naar een flat in Apeldoorn. Daar werd in 1959 dochter Marijke geboren. Zoon Gerard beschrijft dat zijn moeder een hele lieve moeder was. Ze hield ervan om haar kinderen te verwennen. Nolly hield er ook van om samen met Roel en de kinderen op pad te gaan. Met elkaar op de fiets naar het bos, met de trein naar zee en later verder weg met de bus of vliegtuig naar het buitenland. Ook nadat de kinderen waren uitgevlogen, trokken ze er samen op uit. Op de brommer naar Buslo en avontuurlijke reizen maken naar het buitenland. Ze genoot hier erg van. Samen met Roel kwam Nolly bij de vergadering van gelovigen terecht in Apeldoorn. Ze waren enthousiast over de wijze waarop daar in de genade van God en het verlossend werk van Jezus Christus werd geloofd. Nolly is in deze gemeente ook gedoopt. In de jaren 70 zijn ze samen overgestapt naar de baptistengemeente en hier in 1977 lid geworden. Ze hebben met elkaar ook nog in het koor gezongen. Naast de tijd van genieten kwam er ook een tijd van grote zorgen. Rond 1981 werd Roel depressief en eindigde zijn leven in 1984. Dit was een enorm verdriet voor Nolly en de kinderen. Een hele heftige tijd. Want hoe pak je na zo'n ingrijpende gebeurtenis het leven weer op? Nolly, haar dochter, beschreef dat ze op een gegeven moment zo dapper haar leven weer op wist te pakken. Ze wist naast het verdriet weer invulling aan haar leven te geven. Ze was actief in de kerk, ging samen met haar zus Grada en diens man op vakantie naar Oostenrijk en ze paste ook met regelmaat op de kleinkinderen die later werden geboren. Ook binnen onze gemeente was Nolly actief. Ze was enkele jaren diakones. Ze bezocht mensen die ziek waren, behoefte hadden aan een gesprek of gewoon even aandacht nodig hadden. En wat daarbij goed van pas kwam, was de kwaliteit van Nolly. Namelijk dat ze erg goed kon luisteren. Wat is dat waardevol. Zo was Nolly een lieve, zachte, gelovige vrouw die oog had voor de ander. Vanuit haar geloof was ze ook maatschappelijk betrokken bij mensen die hulp nodig hadden. Zo heeft ze jarenlang voor de leprazending gewerkt. Nolly is op een gegeven moment vanwege lichamelijke klachten, een nieuwe heup en veel pijn met lopen, naar woon- en zorgcentrum De Loof gegaan. Dit was een hele stap en Nolly had daar moeite mee. Maar ook daar wist ze uiteindelijk weer haar draai te vinden. Ze wilde aan alles deelnemen en heeft daar nog een goede tijd gehad. Langzaam ging haar lichaam en geest achteruit. En toen kwam de tijd dat ze haar aardse tent mocht verlaten. Ze verlangde naar de hemel. Ze miste haar man. Op 4 augustus is Nolly naar haar hemelse vader gegaan. En op 10 augustus vond in onze gemeente de dankdienst plaats. En in deze gemeente werd er ook gesproken over die aardse tent. En in 2 Korintiërs 5 vers 1 staat: wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, een niet met mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Lieve God de Vader, dank u wel dat we hier zo weer even met elkaar een moment mogen nemen om terug te blikken op het leven van onze zuster Nolly Meester. Hier velen van haar, van ons hier in de gemeente, zullen haar ook goed hebben gekend. En u weet ook wat voor een vrouw zij was hier. En het is ook zo mooi dat er ook een dankdienst is geweest. Een dankdienst voor het leven van haar. Haar leven en wat ze ook voor anderen, de mensen om haar heen, heeft betekend. Heer, wat is dat ook waardevol. Heer, dat zij ook een lieve moeder voor haar kinderen heeft kunnen zijn. En dat haar kinderen ook nog zo lang van haar hebben mogen genieten. Heer, en ja, tegelijkertijd is altijd naast ja, dat goede van iemand houden ook altijd weer verdriet wanneer ja, dat leven, het leven van Nolly, zo wegvalt. Heer, en we willen dan ook echt zo vragen of u ja, haar kinderen, Chris, Gerard, Marijke en de kleinkinderen, of u hen ook dicht nabij wilt zijn. Wanneer zij ook ja, geen ouders meer hebben en ook weer ja, om moeten leren gaan met dat stukje gemis. Heer, en ondanks haar leeftijd, ja, wisten ze dat het eraan zat te komen, maar kan het toch ook gewoon een groot gemis zijn wanneer ja, ook weer een moeder wegvalt. Heer, en ja, weest u hen dan als trooster? Wilt u hen dan dicht nabij zijn? Heer, en ja, we danken u ook ja, voor die dankdienst. Dat dat ook weer een hoopvolle boodschap mocht zijn. Dat zij ook mocht weten dat zij ja, naar haar hemelse vader mocht gaan. En dat zij haar aardse tent mocht verlaten. Want heer, ja, Nolly was op leeftijd en mocht haar aardse tent ook inruilen voor een, ja, een hemelse woning ook bij u. En ja, ik bid ook zo dat dat ook gewoon een bemoediging voor ons allemaal ook zo mag zijn. Want wat kan het ja, soms ook gewoon zoeken zijn in onze aardse tent. Ja, u kent ons, ja, ons allemaal ook zo persoonlijk. U kent ook al onze levens. Heer, en ja, wij zullen mooie dingen zijn in dit leven waar we enorm van genieten. Maar u kent ook de ja, de pijnen en de moeite. En dat juist dat leven in die aardse tent, in ons lichaam, die soms misschien niet altijd meewerkt. Of ja, waar we soms ook zo mee kunnen worstelen en zo in vast kunnen lopen. Dat we dan wel de hoop mogen hebben dat, ja, dat er ooit een leven met u zal zijn, Heer. En ja, dat we hier ook ja, mogen volharden. Want soms is het ook gewoon volharden en is het niet altijd makkelijk. En is het leven echt wel hard werken. En we bidden u dan ook om uw kracht en uw nabijheid. Wilt u ons daarin ook zo leiden, ons ook steeds weer vullen met uw geest, Heer. Dat u daarin ook in die, ja, in die moeite, soms in die zorgen en de pijn en het verdriet, ook onze troosten wilt zijn, Heer. En dat bent u, dat hebt u beloofd en dat zegt u ook in uw woord. Dat u ook uw geest als trooster voor ons naar deze aarde hebt gezonden. En daar zijn we u dankbaar voor, Heer. En ja, we zien ook uit naar die hoopvolle toekomst met u. Als u alles weer heel zult maken en elke traan ook uit onze ogen zult wissen, Heer. Dank u wel. Amen.
We zullen met elkaar gaan zingen op Psalm 23. En zullen we dat staande doen.
Thank you.
gaan met elkaar twee liederen zingen om God groot te maken en God te prijzen. U mag zelf weten of u daarbij wilt staan of dat u gewoon lekker blijft zitten. We gaan beginnen met het lied Ik leef nu en daarna Fundament.
Leef nu in mij, mijn Heer voor eeuwig. bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem.
Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor de samenkomst van de gemeente. Dank u wel dat we hier mogen samen zijn met jong en oud. Dat we liederen mogen zingen, verschillende mensen aanspreken over verschillende generaties misschien. Maar dat we elkaar mogen herkennen als broeders en zusters in ons geloof in de Heer Jezus. Dank u wel voor dit uur op de zondagochtend, waarop we even van onszelf mogen afkijken, waarop we weer even mogen beseffen dat het in ons leven niet van ons afhangt, of niet alleen van ons afhangt, maar dat u er ook nog bent om voor ons te zorgen, en dat u ook deze wereld in uw hand hebt. Hier ook op die momenten dat ons de moed in de schoenen misschien zakt, mogen we dat weer even horen, dat u er bent en dat u, Heer Jezus, ons fundament bent, door wat u hebt gedaan op Golgotha, doordat u voor ons gestorven bent en weer bent opgestaan. Dank u wel dat we mochten zingen, dat we u mochten loven en prijzen, dat we nu ook een stukje uit uw woord mogen lezen. Heer, wilt u datgene wat we vanochtend mogen horen uit uw woord, en wat ik ook heb voorbereid, Heer, dat u dat ook wilt gebruiken voor onze levens, onze persoonlijke levens en voor ons als gemeente samen. Wilt u er maar doorheen blazen met uw Heilige Geest, en gebruiken voor uw komst, voor de komst van uw koninkrijk in onze levens, in deze gemeente en in de wereld. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanochtend een stukje met u lezen uit Paulus' brief aan de Colossenzen. Colossenzen 2. Vanaf vers 1 tot vers 7. En ik lees het uit de NBV 21, maar ik gebruik zometeen ook de vertaling van de NBG 51, maar die komt dan zometeen eventjes op de beamer te staan. Colossenzen 2, vanaf vers 1 tot vers 7. Daar schrijft Paulus aan de gemeente: ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik omdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want, hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Die laatste twee versen staan centraal en die lees ik nog een keer met u uit de NBG 51 dus. Daar staat het als volgt. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Het staat ook op het scherm en daar blijft het ook, mag het ook op blijven staan. Ik vertelde het net al eventjes, ik ben sinds anderhalf jaar voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Gouda. Hoe dat zo is gekomen is een heel verhaal, kan ik nu allemaal niet vertellen. Maar het grappige is, de Vrije Evangelische, dat zijn een soort van baptisten. Alleen, zoals iemand het zei, het zijn droge baptisten. Dus ze dopen niet groot, behalve Gouda dan, want Gouda doopt ook groot en klein. Het leuke is, ze doen dus wel belijdenis. En bij belijdenis, want als je als kind gedoopt wordt, dan is het eigenlijk de bedoeling, of dan hoop je, als ouder in ieder geval, dat je kind dan later ook belijdenis gaat doen, dat hij als het ware ja gaat zeggen op zijn doop. Dat hij gaat zeggen van ja, Heer, ik wil ook bij u horen. En voor die belijdenis, daar zit ook belijdeniscategorisatie voor. Dat is een oud woord, wat u misschien wel ergens in uw achterhoofd nog kent. Klinkt ook een beetje stoffig misschien, maar dat is het allerminst. Want je gaat dan leren over het geloof. Leren, maar vooral ook in gesprek over de basisthema's van het geloof. Nou, en daar kunnen wij als baptisten alweer wat van leren. Want dat is dus iets heel goeds. Dat je weer eens even met elkaar gaat zitten en dat je even gaat nagaat van, wat geloven wij nu eigenlijk met elkaar? We zijn de afgelopen jaren in gesprek geweest, want we hadden een groepje belijdeniscategorisanten, over dingen zoals, wie is nu God? De schepper. Wie is Jezus? Wat heeft hij voor ons gedaan? De drie-eenheid staat niet in de Bijbel, maar waarom geloven we toch? Wat betekent geloven eigenlijk? Al die dingen kwamen voorbij. Dat leverde hele mooie gesprekken op. Op weg naar die belijdenisdienst met Pinksteren. De vraag kwam ook op, en dat is ook een vraag die je ook in de baptistengemeente kunt hebben, van wanneer ben ik er nou eigenlijk klaar voor om belijdenis te doen? Wanneer ben ik er nu eigenlijk klaar voor om gedoopt te worden? Hoe sterk moet mijn geloof dan zijn? Hoeveel bijbelkennis moet ik dan hebben? Hoeveel ervaring moet ik dan hebben in het geloof? Daar gaat het eigenlijk vandaag over. En het gaat ook nog over de vraag van, als ik dan gedoopt ben, als ik dan belijdenis heb gedaan, wat gebeurt er dan daarna? Komt er daarna ook nog iets of ben ik dan eigenlijk klaar? Daar gaat het over. We lazen een stukje uit de Colossense brief van Paulus. En Paulus die maakt zich bezorgd over de gemeente. Hij ziet dat dat er mooie dingen gebeuren, lazen we net, hè? Dat mensen van elkaar houden, dat er geloofd wordt en dat het geloof ook stevig is. Maar hij ziet ook dat er een boodschap, dat er een leer wordt verkondigd in de gemeente die hem allerminst zint. En dat hebben we niet gelezen, maar dat komt als je even doorleest. Er worden allemaal regels verkondigd van hoe je een goede christen moet zijn. En dat staat heel kernachtig, even als je doorleest in hoofdstuk 2 in vers 21. Er waren mensen die zeiden niet aanraken, niet proeven, afblijven. Dat is heel kort. Het gaat erover dat je allemaal dingen niet mag als je een christen bent. Dat mag je niet eten. Je mag misschien geen seksualiteit hebben, geen seks hebben. Allemaal om een goede christen te zijn. Daar moet je van afblijven, dat mag je niet. En Paulus is daar heel streng over. Hij zegt niet van, nou ja, dat is allemaal ook wel goed. Nee, hij zegt, dat zijn allemaal menselijke voorschriften en instructies. Over zaken die door het gebruik voorgaan. Moet allemaal voor wijsheid doorgaan, zegt Paulus in vers 23. Maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde. Het dient alleen maar je eigen bevrediging. Paulus zegt, het zijn allemaal dingen die je van Christus afleiden, aftrekken. Hij noemt het machten. Het is heel menselijk. En ook in de kerk zie ik dat ook zo nu en dan weer terug. Dat we allemaal dingen gaan bedenken, allemaal stapjes omhoog, als het ware. Hoe je dichter bij God kan komen. En heel vaak zijn het regels. Dingen die je moet doen, dingen die je moet vinden, dingen die je moet geloven. Maar eigenlijk trekt het je allemaal af van de kern. Die kern is een persoon en die persoon is Christus. Vers 3. Daar gaat het Paulus om, dat we Jezus leren kennen. Gods geheim, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Het gaat ons om hem. Hij staat centraal. Er kunnen heel veel dingen in de kerk gebeuren en we kunnen heel veel dingen geloven, maar uiteindelijk gaat het om hem en moeten we dicht bij hem blijven. En Paulus maakt zich daar oprecht bezorgd over, want hij ziet dat heel veel dingen heel makkelijk de plek van Jezus gaan innemen. En dat ons geloof eerder een setje van regels wordt dan dat we in een persoon geloven, namelijk in Jezus. Wat doet Paulus dan? Hij wijst terug naar het begin. Hij zegt in vers 6, nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt. En NBV zegt, nu u dus Jezus als Heer aanvaard hebt. Hij wijst terug. In Colosse waren mensen die al een best wel een poos geloofden. En die hadden toen ooit Jezus als hun Heer aanvaard. Hij zegt van, Jezus is nu je Heer geworden. Niet al die andere dingen zijn nog je Heer. Ook niet al die regels zijn je Heer. Nee, Jezus is je Heer geworden. Heel mooi legt hij dat uit in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 13. Daar staat dat God ons heeft gered uit de macht van de duisternis. Letterlijk staat er, hij heeft ons daaruit getrokken. En hij heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Dus hij heeft ons uit het koninkrijk van de duisternis gehaald. En hij heeft ons in het koninkrijk van zijn Zoon neergezet. We zijn nu waar we moeten zijn. In het licht zijn we. We zijn nu bij Jezus. We horen nu bij Jezus. Hij is nu onze Heer en hij is een goede Heer. Maar er zijn dus altijd weer dingen die dus proberen ons uit dat koninkrijk weer terug te trekken. Of een beetje naar de zijkant te trekken. En ons eigenlijk weer onder de macht van andere machten te trekken. Zoals bijvoorbeeld al die regels die we onszelf en anderen opleggen. Maar Paulus zegt nee, je hebt Jezus als Heer aanvaard en je bent in hem geworteld, vers 7. En dan gebruikt Paulus het beeld van een boom. Kom je ook op andere plekken in de Bijbel wel tegen. Dat je geworteld bent. Dat is een heel mooi beeld. Een boom heeft hele diepe wortels, hè? Zodat hij niet omvalt. Omdat hij ook hoog is, heeft hij ook veel onder de grond nodig, zodat hij niet om wordt geblazen. Zo ben je, als het goed is, als christen ook geworteld in de Heer. En word je niet bij het eerste beste zuchtje wind omgeblazen. Nou, zegt Paulus, denk dus even terug aan het begin. Toen je tot geloof kwam, toen je gedoopt werd, toen je belijdenis deed. Zo moet je ook je leven als christen leven. Zo moet je wandelen, wandelen in hem. Wandelen, een heel mooi woord. Ik had het er net met de kinderen al even over. Ook een heel Bijbels woord. Denk even aan Henoch, Genesis. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Heel kort staat het er, maar hij leefde kennelijk een bijzonder leven met God. En hij was een soort van uitzondering ook, kennelijk. Zo zegt Paulus ook, mogen wij wandelen in hem. Wandelen met de Heer. En in wandelen, daar zit beweging in. Daar zit vooruitgang in. En dat vind ik heel belangrijk, ook als voorganger. Als ik bij mensen op bezoek ga, dan hoop ik altijd iets te ontdekken, dat er iets van groei zit in het leven van mensen. In hun persoonlijke leven, maar ook in het leven met de Heer. Dat ze nu en dan nog eens een beetje wat nieuws ontdekken. Of dat hun geloof wordt verdiept. Ook daar gebruikt Paulus een beeld voor, vers 7. Het beeld van de boom hadden we dus, maar ook het beeld van het huis, bouwen. Je wordt geworteld, maar je wordt daarna opgebouwd. En ook dat is een doorgaand proces. Ook als christen, als je gedoopt bent, als je belijdenis hebt gedaan, als je tot geloof bent gekomen, dan is het niet klaar. Nee, dan word je steeds steentje voor steentje opgebouwd door de Heer, als het goed is. Wandelen, bewegen, groeien. Tegelijk zit daar ook een stukje rust in wandelen. Het is niet rennen. Ik las 2 weken geleden, geloof ik, een theoloog die noemde God. God is een 5 km/u God. Dat vond ik een hele mooie. God is niet van de grote stappen snel thuis. Hij is een 5 km/u God. Dat is ook zo als we gemeente mogen zijn. Stapje voor stapje. De dingen gaan niet snel, de dingen gaan langzaam. In de gemeente niet, maar ook in je persoonlijke leven niet. Maar ze gaan wel, stapje voor stapje. Je groeit, je verdiept je geloof, je wordt opgebouwd. En je mag dus wandelen in hem. En ik heb dus met opzet eventjes de MBG erbij gepakt, want de MBV vertaalt het wel mooi en het klopt ook wel hoe het er staat. Er staat, leef in eenheid met Christus Jezus. Dat betekent het eigenlijk ook, dat wandelen in hem, dat je in verbondenheid met Christus Jezus leeft. Maar je verliest ook iets van dat woordje in, want het heeft eigenlijk nog een bredere betekenis. Maar het klopt dus wel, je bent dus als je wandelt met hem, dan ben je met hem verbonden. Ik weet niet of u deze vakantie hebt gewandeld met uw gezin of met uw partner. Mink en ik proberen regelmatig 's avonds even te wandelen. Dat is het voordeel als de kinderen op een bepaalde leeftijd komen, dat je dan even wat vrijheid hebt en dat je 's avonds weer eens even een ommetje kan gaan maken. En dat is een heel goed moment om weer even tot elkaar te komen. Dan laat je je telefoon even thuis en dan heb je even tijd voor elkaar. Om eventjes je hart te luchten. En samen wandelen is ook heel relaxed, want je hoeft elkaar niet aan te kijken. Je hebt even tijd om na te denken over wat je gaat zeggen. Je hoeft ook niet de hele tijd wat te zeggen, maar je bent samen onderweg. Het is een heel goed moment, goede tijd met elkaar. Ook in het pastoraat is het heel geschikt om even samen te gaan wandelen. Dan kom je vaak op dingen waar je niet toe komt als je bij elkaar aan tafel zit. Dus dat. In dat woordje in zit eigenlijk ook de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen. De Heilige Geest is degene die ons aan onze Heer koppelt. Hij zorgt voor die verbondenheid met onze verhoogde Heer. En zo ga je langzaam vooruit, zo zet je stapjes op het leven, in het leven met de Heer. Maar toen ik hier zo mee bezig was, moest ik ook nog ergens anders aan denken. En er was een broeder in de gemeente in Gouda die zei, ja, dat is allemaal leuk, groeien in je relatie met de Heer. Maar als je wilt groeien in de relatie met de Heer, dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dat gaat ook door bekering heen. En dat is ook een oud woord. Maar dat gaat erover dat er soms ook terreinen in je leven zijn waar de Heer nog geen Heer is, om het zo maar te zeggen. En de Heilige Geest die wil graag zijn zaklamp pakken en die wil ook graag in die kamertjes in jouw leven schijnen die nog op slot zitten. Waar Jezus nog niet Heer is. En daar wil ik graag ook nog even iets over zeggen. Omdat ik denk dat we ook in onze soort kerken, in de evangelische kerken, het soms daar wel eens wat te weinig over hebben. Wij leven thuis als gezin met elkaar. En het is heel mooi om als gezin te leven. Je hebt heel veel tijd met elkaar, maar er kunnen ook in je gezinsleven kunnen er dingen insluipen die niet altijd zo gezond zijn. Ik mag graag een grapje maken aan tafel. En de kinderen laten zich dan als ze jong zijn nog makkelijk in de luren leggen, maar dat verandert op een bepaald moment. En dan weten ze alles papa een grapje maakt en daarna gaan ze zelf grapjes met jou maken. Dan wordt het wat minder leuk. Maar ik ontdekte bij mezelf iets wat ik eigenlijk niet zo goed vond, dat ik soms, als mijn dochter iets zei, dat ik het heel makkelijk een grapje van maakte. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk niet goed, Sibbele, dat je dat doet. Want je neemt haar dan eigenlijk niet serieus. Tuurlijk, je mag wel eens een grapje maken, maar als je altijd overal een grapje van maakt, van wat een ander zegt, dan gaat er iets niet meer goed. Hoe gaat ze dan later terugkijken op haar vader? Klein voorbeeldje uit mijn leven. Maar dat was zo'n momentje dat ik even dacht van, hey, volgens mij schijnt de Heilige Geest even met zijn zaklamp even in mijn leven. Sibbele, dit moet even anders. Dus ik probeer nu ook elke keer als ik die neiging weer heb om even, nee, niet doen, goed luisteren, wat zegt ze eigenlijk, even terug. Dus ik denk dat het dus over hele alledaagse dingen kan. Gewoon in de relatie met een ander. Waar zitten dingen die eigenlijk niet goed zijn? Waar kan ik groeien in mijn relatie met de Heer? Waar moet ik eigenlijk mij bekeren? Want bekering is van dag tot dag. Dus die vraag wil ik ook bij jullie neerleggen. En daar hoef je niet direct een antwoord op te geven. En zeker niet hier in de grote zaal. Maar er kunnen ook dingen in jouw leven zijn waar kamertjes die nog op slot zitten, waar het nog donker is. Machten die nog vat hebben op jouw leven. Denk maar aan, ja, het is heel makkelijk, misschien een ingekopte, of ik noemde het net de telefoon al, maar wat een macht is dat in ons leven, zijn mensen tegenwoordig. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan, hoe gaan we om met de schepping bijvoorbeeld. Hè? Hoe gaan we om met ons geld? Hoe gaan we om met ons spaargeld? Als we een hele dikke bankrekening hebben, staat dat geld daar maar te staan? Of kunnen we er misschien ook iets goeds mee doen? En dat zeg ik ook tegen mezelf. En dan moet ik natuurlijk oppassen, want ik begon natuurlijk met die regels van Paulus en daar gaat het dus weer niet om. Dus het komt ook wel precies in het christelijke leven of zo. Hè? Van voordat je het weet, dan zit je elkaar weer regels op te leggen van ja, dit moet zo en dat moet zo. Nee, het gaat dus om de gezindheid. Het gaat om je relatie met de Heer. En als het goed is, gaat de Heer dan in jouw leven aan het werk, als je met hem wandelt. Dus ja, het is allemaal niet zo makkelijk. En het is ook allemaal niet in één preek helemaal uit te leggen. Maar ik hoop dat vanochtend dit stukje uit de Bijbel en dit woord, dat het weer u ook weer een klein stapje op die wandeling met de Heer verder kan brengen. Nou, ik ga afsluiten. Wanneer ben je er nou klaar voor om gedoopt te worden? Ik denk dat, dat je er klaar voor bent om gedoopt te worden als je ontdekt dat je het eigenlijk zelf niet kan. Of dat je eigenlijk nog niet goed genoeg bent. Er zit een soort van tegenstelling of een soort van contradictie in. Hè? Dus eigenlijk ben ik nog niet goed genoeg in mijn leven met de Heer, dus moet ik maar gedoopt worden. Want, zo zeiden ze op het Baptistenseminarium, de doop is niet de eindstreep, nee, het is de startstreep. Je bent er nog niet, nee, je gaat dan pas op weg met de Heer. Dus ben je al gedoopt? Nee. Ga dan eens in gesprek met iemand van de kerkenraad. Of kom hier straks eens even naar voren bij de kaars, ik vond het heel mooi, kan voor je worden gebeden. En stel die vraag eens van, ja, ik ben daar wel mee bezig, maar ik weet nog niet of ik eraan toe ben. Wat vind jij ervan? Of kunnen we daar eens voor bidden? Of ben je al wel gedoopt, maar misschien is het al heel lang geleden. Is er dan nog een beetje groei in jouw leven? Ben je nog aan het wandelen met de Heer? Of zit je al lang op de bank? Dan wordt het tijd om weer op te staan, mensen, en te gaan wandelen. Want Jezus wil graag steeds meer Heer worden in ons leven. Hij wil graag over alle terreinen in ons leven Heer zijn. En hij is een goede Heer. Je kunt je leven gerust aan hem toevertrouwen. Stel die vragen aan jezelf. Kom misschien bidden straks met Ilse en met Akke. En dan vertrouw ik erop dat de Heer wel antwoord gaat geven. Amen. We zingen opwekking 645, Ik kies vandaag. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer Jezus, dat u Heer bent. Heer bent van deze wereld, koning van deze wereld. Heer bent van de gemeente en ook Heer bent van ons leven. Heer, en dank u wel dat u een goede Heer bent. Een machtige Heer, maar ook een goede Heer. Een Heer die het goede met ons voor heeft. Die voor ons zorgt. Ook een Heer die zich niet te groot voelt om met ons te wandelen. Heer, wat is dat prachtig. Dat we van dag tot dag, van stap tot stap met u mogen gaan. Heer, help ons daarbij, want we rennen zo snel voor u uit of achter u aan misschien. Heer, maar dat we steeds dicht bij u blijven. Dat we die verbondenheid met u ook steeds mogen ervaren, maar ook steeds weer mogen zoeken. Misschien samen met ons gezin, samen als gemeente. Heer, en ik bid u ook dat als er dingen zijn in ons leven die tussen u en ons instaan, Heer, dat u die ze ook zult aanwijzen. Zoals David dat zegt in de psalm, Heer, van doorgrond en ken mij en zie of er ook een weg is die heilloos is, Heer, en leid me op de eeuwige weg. Heer, dat is ook een gebed wat we van dag tot dag mogen bidden. Dat u die wegen aanwijst, Heer, en dat we dan weer terug mogen gaan naar de rechte weg, de eeuwige weg, de weg die u voor ons hebt bedoeld. Heer, ik bid u voor mensen die misschien wel met u willen gaan, Heer, die wel in u willen geloven, maar die het moeilijk vinden om daar ook een keuze in te maken. Of mensen die al een hele poos in u geloven, maar die nog niet zo goed weten of ze zich willen laten dopen en ook dat willen belijden voor uw gemeente. Heer, wilt u bij hen zijn en ook dichtbij hen zijn en hen daar ook ruimte voor geven om daarover over in gesprek te gaan met mensen en hen daar ook duidelijkheid over geven. Heer, ik bid u voor mensen, voor ons, Heere God, die misschien al een hele lange poos met u onderweg zijn, maar misschien zijn we wat achterop geraakt, Heer, en wordt het tijd dat we uw tempo weer gaan aanhouden, ook al is uw tempo misschien niet zo hoog, maar Heer, dat we ons leven weer in lijn brengen met u, met u, wat u graag wilt in onze levens. Heer, en dat op die plek in ons leven waar bekering nodig is, Heer, dat we dan ook die stappen durven te zetten. En help ons daar maar bij door uw Heilige Geest. Heer, we zijn gemeente, we zijn gelovigen midden in een wereld waar zoveel in gebeurt. Heere God, vanochtend werden we weer opgeschrikt door nieuws over het Midden-Oosten. Heer, we bidden u voor uw oude volk Israël. Heer, wilt u het beschermen, nu er aanvallen zijn of zijn gepleegd, we weten het niet precies, Heer, nu het weer zo spannend is, wilt u mensen beschermen, Heere God. Heer, we bidden u om vrede, we bidden u om ontferming. Heere God, en we bidden u voor alle mensen in het Midden-Oosten, die hele regio, Heere God, in Libanon, in Israël, in Gaza. Heer, want het zijn vaak zo de zwakke mensen, de gewone burgers, Heer, die de tol betalen van dit soort dingen. Heer, we weten eigenlijk niet eens wat we moeten bidden. Maar we willen u bidden, wilt u zich ontfermen over die regio, Heere God. En dat het niet een heidebrand mag zijn die nog verder uitslaat, Heer. Maar dat wilt u daar ook blussen, Heer. Wilt u vrede geven. Wilt u goede leiders geven aan de verschillende kanten. Heer, dat bidden we u ook voor Oekraïne. Heer, we bidden u voor de nabestaanden van zuster Meester. Ilse heeft er ook al voor gebeden. We bidden u ook voor broeder Arjen Treuren, die met zijn gezondheid moeite heeft en kampt. Heer, u weet hoeveel hij ook altijd voor u aan het werk is geweest, Heer. Wilt u ook op dit moment ook dicht bij hem zijn, Heer. U weet ook hoe het met hem gaat en met zijn vrouw en met zijn gezin. Zo wil ik u bedanken voor vanochtend, voor al het goede wat u ons gaf. Geef er een goede uitwerking aan, Heer, en zegen ook deze zondag. Dat het een dag mag zijn waarop we bij u mogen zijn en bij elkaar. Een dag van tot rust komen en een dag van ontspanning. In Jezus' naam. Amen.
Einde van deze dienst gekomen. Ik mag u nog een paar mededelingen doorgeven. De bloemen worden gebracht door Marcel en Rut en zullen naar het verzorgingstehuis gaan waar Beb Steenbergen heeft gewoond, om ook hen te bedanken voor de goede zorg. De collecte is de eerste voor de gemeente zoals altijd en de tweede voor Epafras. En dat is een stichting die zorgt voor Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland. En ook die informatie kon u vinden in de nieuwsbrief. Kopje koffie, kopje thee in de tuinzaal. Voor mensen die hier niet bekend zijn, linksaf. Ook van harte welkom om even na te praten. En het werd al genoemd, bij de kaars kan er voor u gebeden worden, met u gebeden worden door Akke en Ilse. Dat was het.
Dan mogen we nog de zegen van de Heer ontvangen. Wilt u daarbij gaan staan? En daarna zingen we uit de Baptistenbundel: Ik wandel in het licht met Jezus. Hoe kan het ook anders? Ik wandel in het licht met Jezus. Ontvang dan de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal totdat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Amen.